Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 95 het eerste vers. Uit het tweede boek van de Bijbel, Exodus, en daarvan het derde hoofdstuk. Ik noem u Exodus 3.
En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan de berg Gods aan Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vlam des vuurs, uit het midden van een braambos, en hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden, en zien dat groot gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag, dat hij zich daarheen wendde om te zien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zeide Mozes, Mozes, en hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waar gij op staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu, zie het geschrei der kinderen Israëls, is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking, waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn en dit zal u een teken zijn, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij die de God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot u lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik tot hem zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u lieden gezonden. Toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, uw vader God, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs, heeft mij tot u lieden gezonden, dat is mijn naam eeuwiglijk en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, uw vader God, is mij verschenen, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs zeggende, ik heb jullie de getrouwelijk bezocht, en hetgeen uw lieden in Egypte is aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal uw lieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren tot het land der Canaanieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing. En zij zullen uw stem horen, en gij zult gaan, gij en de oudsten van Israël, tot de koning van Egypte. En gij lieden zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, is ons ontmoet, zo laat ons nu toch gaan de weg van 3 dagen in de woestijn, opdat wij de Heere onze God offeren. Doch ik weet dat de koning van Egypte u lieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand, want ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijn wonderen, die ik in het midden deszelfs doen zal. Daarna zal hij jullie laten vertrekken. Ik zal deze volken genade geven in de ogen der Egyptenaren, en het zal geschieden, wanneer gij die uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars huizes eisen, zilveren vaten en gouden vaten en klederen, die zult gij lieden op uw zonen en op uw dochteren leggen en zult Egypte beroven.
Laat ons nu, Heere, om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Wat is de mens dat ge zijne gedenkt, dat ge verbond met hem maken wilt, nietig stof, met de hoge God, de eeuwige God, de schepper van de hemel en van de aarde, dat u daarin tot ons nederbuigt en tot ons spreken wil. Mens, dit is de weg, wandel in dezelfde. Heere, wat hebben u al een verdriet gehad van uw kinderen? Wat heeft uw naam er al schade door geleden, dat ge die verbonden hebt aan uw volk? Wat hebben we hem dikwijls tot een bespotting gemaakt? Wat zijn we menigmaal voorbij gegaan? Laat hem geheiligd worden, o barmhartige vader, ook in het leven van deze ouders en van hun kindje, opdat ze mochten bekennen de genade Gods die in Christus Jezus is, en in een nieuw godzalig leven mochten wandelen. Heere, geef het ons ook samen in deze avond te mogen bekennen wat tot onze vrede dient. Dat we dat verbond nog eens zouden zien. En de kracht daarvan zouden gevoelen. En de waarheid daarvan in onze harten geheiligd wordt. Want ach, gij hebt ook in uw woord geopenbaard. Dat er is een verbondswraak. Een verbondsvloek. Dat er ook een verloren gaan is van de kinderen des koninkrijks. Deze, zegt u, die niet gewild hebben. Dat ik koning over hen zij, breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood. O, dan heb u geweend over Jeruzalem. Jeruzalem, het bondsvolk. De kinderen Israëls, de verbondskinderen. Die hun verbondsmiddelaar verworpen hadden. En wat wijsheid zullen we dan hebben. Als we geleefd hebben onder de bediening van dit verbond. En het teken en zegel ervan ontvangen hebben. En de God des verbonds voorbij gegaan zijn. O, dan heb u gezegd dat de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel tegen dit geslacht. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Dat de koningin van het zuiden zal opstaan tegen dit geslacht. Want zij is gekomen om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Heere, doe ons de schaamte over onze zonde en ongerechtigheid zien in het licht van uw trouw, van uw ongehouden liefde. Opdat er vanavond verbroken harten mochten zijn en verslagen geesten, die voor u in stof mochten neerbukken. Want op zulke wilt u zien, op de verbrokenen van geest, op de verbrokenen en verslagenen van hart. Want u zult u niet verachten. Gij heelt de gebrokenen van hart en gij verbindt ze in hun smart. O, laat vanavond uw dierbaar evangelie nog eens zulke verbroken het vinden of maken, waar het niet is. Want ook daartoe zijt u de machtige. U zijt de eerste, Heere Jezus. U zijt de Alfa. U zijt de beginner, ook van het geestelijk leven. Doe het dan. Door de krachtige werking van uw heilige geest. En zegen daartoe ook de bediening van uw woord. In deze avontuur. Opdat er van ons nog waren die vanavond anders uit uw huis ging als dat ze binnengekomen waren. Die mochten buigen voor Israëls God. Die het zouden zien tegen u geboden. Tegen u overtredend. Hè? Die bezet werden met die droefheid naar God die de wereld niet kent. Die droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat er vanavond nog waren die de rekening gepresenteerd krijgen. Die ze nooit meer kunnen voldoen. In tijd nog in eeuwigheid. Maar die heen geleid werd aan de hand des geestes. Naar de plaats waar de rekening vereffend is. En waar het handschrift der zonde dat tegen ons was. Aan het kruis is genageld. Opdat zo verslagenen werden opgebeurd. En troostelozen bemoedigd en te troost. Met de genade Gods die in Christus Jezus is. Opdat we zo ook op de plaats waar u ons gesteld heeft. Als levende leden van uw lichaam nog licht zouden geven in de duisternis der wereld. Zelf beschenen door die zonne der gerechtigheid. Heere, verkwik daartoe uw volk. Ze hebben het nodig in de strijd van het leven. Ze hebben het nodig in de verzoeking van de boze. Ge weet het, onze kracht is klein. En de vijand is sterk. En ons hart is tot alle kwaad geneigd. En ons leven is menigmaal zo aan de aarde en aan het stof gekluisterd. Maak ons leven, Heer, opdat we met nieuwe kracht de week zouden ingaan. En het blij vooruitzicht onze ziel zou streven. En we u zouden zien, Heere Jezus, om ons in u den God des levens te mogen verheugen al de dag. Heere, ontferm u zich daartoe over ons, medelijdende hoge priester, die in al onze benauwdheden inging, die al onze smarten kent, die de nood van ons leven het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat verlaters van uw wet niet eeuwig in het dorre zouden wonen, maar opdat zulke verslagen, zulke uitgeteerde zouden zingen. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. Keer bij de ziel tot uw rust weder. Ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Opdat de roem van uw naam gehoord werd over het wereldrond. Breid uit uw koninkrijk uit. Onder ons, maar ook onder degenen die u niet kennen. Laat tot aan de einde der aarde uw woord doorklinken. Zegen ze op de zendingsvelden. Die onder zorgvolle omstandigheden leven. Ondersteun ze uit Sion. En verkwik hun ziel met de gaven en de wateren van uw genade. Zegen ook ons land en volk. Zegen het huis van Oranje. Heb ons in de voorbijgegane week verblijd, heren. Doordat u ons wederom een prinsje gegeven hebt. In het doorluchte huis van Oranje. Ach, wij bidden van u. Of gij ouders en kind onder uw vleugelen wilde nemen. Of u ze deed wederkeren naar uw den God des levens. Ach, doe ze bekennen dat de Heere God is. Opdat ook in het nageslacht van de grote Oranjes uw heerlijke naam verhoogd en geprezen werden. Zie een ontferming neder op uw kerk, overal waar die samenkomt. Ook in verdrukking en onder vervolging. Gedenk uw erf ook aan deze plaats. Geef uw dienaren uw zegen. Laat uw dienstknecht niet ongeholpen en niet ongetroost zijn werk behoeven te doen. Zegen u hem ook, opdat die anderen tot een zegen zijn zal. En dat de roem van uw naam verheerlijkt, worden gezijd het waardig. Te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging, omdat gij het gedaan hebt. Amen. Wij zingen uit Psalm 19 het eerste, tweede en vierde vers. Tijdens het zingen wordt gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is een extra collecte voor de emerituskas. Ook deze collecte bevelen wij u van harte aan. 19 vers 1, 2 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en eerlijkheid. De heldere lucht en zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. En wat er verder volgt in het tweede en in het vierde vers van Psalm 19. van God, terwijl ik wij u heden willen prediken, staat in, is naar aanleiding van zondag 47 van onze Heidelberger Catechismus. Welke is de eerste bede, zo vraagt de 122ste vraag. Dan zegt het antwoord, uw naam worde geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Het gaat dus in deze 47ste zondag over de heiliging van de naam van God. En deze 122ste vraag spreekt ons ten eerste over de kennis van die naam. Ten tweede spreekt die ons van het belijden van die naam. En ten derde over het leven tot eer van die naam. Dus het gaat over de heiliging van Gods naam. En dan ten eerste over de kennis van die naam. Ten tweede over het belijden van die naam. En ten derde over het leven tot eer van die naam. Straks hebben we gelezen dat hoofdstuk, dat wonderlijke hoofdstuk uit het Oude Testament. Waar de Heere tot Mozes zegt dat hij tot de kinderen Israëls zeggen moet. Wanneer zij aan hem zouden vragen, wie heeft u tot ons gezonden? Want immers, hij kwam om zo'n machtig feit te verkondigen, om zo'n groot werk te doen. Het scheen immers onmogelijk dat Israël verlost zou worden uit de macht, uit de slavernij van Farao. Farao had de kracht van Israël gebroken en Israël lag als een schaap op de slachtbank bij de slachter. En dan wordt Mozes de knecht God, die 40 jaren schijnbaar doelloos in de woestijn had rondgezworven en die al 80 jaren oud was. Dan wordt Mozes de knecht Gods geroepen om aan het volk te zeggen dat de Heere opgestaan is om zijn volk te verlossen. Ja, zegt Mozes, maar Heere, als dat volk dan aan me vraagt, wie dan, wie heeft u tot me gezonden? Dan zegt de Heere, dan zeg je maar, de ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. En als je dat zo leest, dan zeg je, ja, dat is ook een antwoord. Dat is eigenlijk helemaal geen antwoord. Dat is toch geen naam, dat is toch geen bekendmaking. De ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Wat betekent dat nou, wat houdt dat nou eigenlijk in? Ja, dat houdt voor de aandachtige Bijbellezer heel veel in. Want hierin wil God zeggen, laat ik het zomaar kort zeggen, hierin wil God zeggen, mijn volk, die Mozes tot u zendt, dat is die God van Abraham, die het vroeger gesproken heeft. Het schijnt nooit meer uit te kunnen komen. Het lijkt alles op de rotsen te pletten te slaan. Maar ik ben dezelfde. Al is dan het lot van Israël 1000 maal veranderd. Al liggen ze dan tussen de ijzerovens. In Egypteland. Onder het harde regime van Farao. Dan zegt de Heer. Maar de ik zal zijn. De ik ben die ik zijn zal. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent dezelfde, die nooit herroept hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Die God, die waar maakt wat uit zijn lippen gegaan is. En dan moest Mozes dat volk onderwijzen, dat die God vroeger gesproken had tot hun vader Abraham, dat hij hem tot een volk zou zijn, tot een God zou zijn, en dat zij hem tot een volk zouden zijn, en dat ze hem dienen zouden in een land vloeiende van melk en honing. Begrijpt u nou de betekenis? In de ontvalling van die naam door Mozes aan het volk ging het geheim van Gods liefde weer leven. Want God kwam terug op zijn eigen hoed. Hij had het gezegd en hij zou het ook doen. Nu, Met deze geschiedenis voor ogen als een inleiding willen we dan kortelijk spreken over de heiliging van de naam van God. Welke is de eerste bede? Wij zijn dus bezig over het gebed des Heeren. De vorige maal hebben we gezien dat de Heer wil dat we tot hem naderen zullen. Met diep ontzag, maar dan ook met kinderlijke vrijmoedigheid en hem noemen zouden. Met de keur van zijn namen, Vader. En nu leert hij ons dat onze eerste bede zijn zou. Een bede om de heiliging van zijn naam. Wonderlijk. Zo beginnen wij meestal ons gebed niet. Als we onze handen vouwen, onze ogen sluiten, dan beginnen we meestal niet te vragen, Heere, dat toch uw naam geheiligd wordt. Maar dan beginnen we dikwijls, nadat de nood in ons leven is, te vragen of de Heer ons helpen wil, of de Heer ons verlossen wil, of de Heer ons, indien we ziek zijn, weer beter wil maken, of de Heer ons bewaren wil voor alle gevaren, wij met onze kinderen, of we toch veilig onder zijn rechterhand mogen leven, en om al dergelijke dingen. We vragen hem om brood en om drinken, we vragen hem om kleding en om een woning, en dat alles mogen we van hem vragen. En toch, als de Heer Jezus ons de grondtoon van het rechte gebed leert, dan zegt hij dat we eerst zullen bidden, Vader, Vader die in de hemelen zijt, onze Vader, uw naam wordt u geheiligd. Hier komen we weer aan het rechte doel waartoe God de mens op de aarde gemaakt heeft. Immers, wij zijn er tot God. Wij zijn er tot de eer van God. Wij vergeten dat zo vaak. Maar zo is het. Zo heeft God ons geschapen. Opdat we in het werk der schepping onze schepper zouden prijzen. Maar met dat de zonde in ons leven gekomen is. En we ons doel gemist hebben ten opzichte van de heerschappij over de schepping. Kunnen we ook onze schepper niet meer loven. En we zijn zelfs in onze gebeden nog besmet met velerlei zonden. Ook wel met deze zonde. Dat eer we denken aan de eer van hem. Die ons tot zijn eer geschapen heeft. We menigmaal eerst bezig zijn met de eer en de welstand van onszelf. En toch zegt de Heere ons dat we eerst zullen vragen om de heiliging van zijn naam. Van zijn naam. De naam Gods, dat is het wezen Gods. Of dat je nu zegt de heiliging van God. Of dat je nu zegt, u, o God, word geheiligd. Of dat je nu zegt, uw naam wordt geheiligd. Dat is precies één. Want God drukt in zijn naam, zoals ik straks al in die inleiding gezegd heb, zijn wezen uit. De ik zal zijn die ik zijn zal. Altijd dezelfde. God is niet voor de ene een barmhartige God en voor de andere een rechtvaardige God. God is niet voor de ene een liefdevolle God en voor de andere een ontzettend strenge God. God is niet een God die de ene dag ons gerommel een beetje door de vingers ziet en de andere dag ons gevoelig op diezelfde vingers tikt wanneer we het kwade gedaan hebben. God is altijd en voor iedereen dezelfde. Altijd. Dat het waar is. Dat wij soms anders die deugde Gods ervaren dan het gevoel van Gods toorn, dan het gevoel van Gods liefde en barmhartigheid. Maar dat maakt geen verschil in God zelf. Dat is slechts, hoe zijn wij? Want een zondaar, in zichzelf aangemerkt, ontmoet God altijd als een gestreng en een vertoornd God. Maar een zondaar door Christus hersteld in een nieuw leven, die vindt God ook als een gestreng en een vertoornd God. Maar die zijn toorn heeft uitgevoerd in zijn geliefde zoon. En die nu om zijnentwil het oordeel voor ons deed wederkeren tot gerechtigheid. Die mag ook de barmhartigheid en de genade vinden. Maar God is dezelfde. God maakt geen onderscheid. In God is geen onderscheid. Al zijn deugden zijn in hem één. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid
dezelfde, altijd dezelfde. Hij denkt altijd eender over de zonde. En hij denkt altijd eender over de zondaren. Altijd, daar is geen onderscheid. De God van het Oude Testament is niet anders dan de God van het Nieuwe Testament. En de God van uw vader is niet anders als uw God. Het schijnt wel eens, als u sommige mensen hoort vertellen over vroeger, dan lijkt het wel alsof dat vroeger God anders was. Nee, die God van vroeger is de God van vandaag. En dat is ook de God van morgen. Dezelfde in zijn gestrenge rechtvaardigheid tegen al de zonde, maar ook in zijn grote barmhartigheid over al de zondaren. Of ze het bekennen of niet, of ze het aanvaarden of niet, maar hij is dezelfde. Wel nu, die God, die zegt, die leert ons bidden, uw naam worde geheiligd. Wat is heiligen? Heiligen heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Hier wordt het bedoeld als die naam te eren, die naam te erkennen, die naam heilig te houden. Daar is ook een heilige van het onreine. Als de Heer zijn volk aan de Sinaï vergadert, eer dat hij ze zijn wet laat horen en met hen in het verbond treedt, dan zegt hij dat het volk zich heilige. Dan moeten ze alle onreinheid wegdoen. Zo kan het natuurlijk niet de betekenis hebben ten opzichte van de naam van God. Want die is heilig, die is rein. Dat betekent niet van onrein, rein maken. Aaron en zijn zonen moesten de Heere geheiligd worden. Afgezonderd van de hoop van de Israëlieten. Het gereedschap van de tabernakel moest geheiligd, afgezonderd worden van het gewone gereedschap wat iedereen in Israël gebruikte. Dat wil zeggen, van onheilig tot het heilige afgezonderd worden. U begrijpt dat het deze betekenis niet kan hebben. Die betekenis heeft het dan ook niet. Als de Heere zegt, gij dan bidt gij, uw naam worden geheiligd, onze Vader die in de hemelen zijt, dan leert de Heere ons hier bidden dat wij die naam zouden erkennen, voor heilig zouden houden. En dat is nodig, want vanaf het begin der wereld zijn de mensen aangevuurd door de duivelen al bezig om die naam van God aan alle kanten te ontheiligen. En naarmate dat God zijn naam meer bekend maakt, naar die mate wordt ook de naam van God meer ontheiligd. Wij mensen kunnen de naam van God veel meer ontheiligen dan bijvoorbeeld de heidenen. En dan bijvoorbeeld die mensen die maar ten nauwe nood iets van de Bijbel afweten. Hoeveel te duidelijker we het woord van God gehoord hebben en hoeveel te nader we bij God gebracht zijn en hoeveel te meer we van Jezus Christus gelezen en gehoord hebben, hoeveel te ernstiger we die naam ook kunnen misbruiken en ontheiligen. Daar is een hele wereld van verzet tegen die heilige naam van God. We hoeven maar in de krant te kijken en we hoeven ons oor maar te luisteren te leggen aan de berichten die uit de wereld rondom ons, waarin we leven, ons tegenklinken. En dan horen we het wel dat iedereen op allerlei wijze bezig is om de naam van God, die heilig en groot en goed is, ten onder te brengen. Of het nu onze regering is die al haar krachten inspant om de naam van God angstvallig uit de wetten te schrappen en geen rekening meer te houden met de inzettingen des Heren op het politieke vlak, op het gebied van de zeden en van de christelijke ethiek, de leefwijze, op allerlei wijze worden de normen van Gods woord, waaraan de heiligheid van zijn naam verbonden is, met voeten getreden. Door alle eeuwen heen, maar in zonderheid in de tijden waarin wij leven, die zich haasten naar de grote crisis, naar de grote eindtijd, naar de grote finale, naar de grote eindstrijd die volvoerd en volbracht zal worden, die op de aarde komen zal. En naar die mate dat die eindtijd nadert, wordt ook de ontheiliging van de naam van God steeds bruter en steeds gewelddadiger en steeds geraffineerder. En daartegen heeft God nu een klein kuddeke op de wereld die hij deze woorden in de mond legt. Hij zegt, gij dan bidt gij al dus onze Vader die in de hemelen zijt.
uw naam worden geheiligd. Heeft God ons dan nodig om zijn naam te heiligen? Dat kan God toch wel zelf. Jazeker, dat zal God ook wel doen. God zal zijn naam wel heiligen. Oh, heb daar geen angst over. Dat zal hij doen. Hij zal zijn naam ook heiligen ten opzichte van de duivelen. En van de goddelozen. Dat heeft hij al betoond trouwens. Denk maar eens aan die twee zonen van Aaron. Die vreemd vuur brachten voor het aangezicht des Heren. God heeft ze verteerd. Want zo zegt de Heren. Dat is het wat ik gesproken heb. In degene die tot me naderen zal ik geheiligd worden. God wil dat zijn naam geheiligd wordt. En daar zal hij voor zorgen. O, dat zullen alle rampzaligen voor eeuwig te laat bewenen. Dat God zijn naam heiligt. Maar nu is dit het eigenaardige. Dat God, zolang hij een kerk hier in de strijd heeft, ook die kerk gebruiken wil. Tot de verheerlijking en tot de heiliging van zijn naam. Dat de Heere de kerk gebruikt. Mensen die even zondig en even verloren zijn. Als alle mensen, dat is een gunst. Dat wij mogen dienstbaar zijn. Dat God door mensen werkt, nietig mensen werkt. Zijn naam wil heiligen op deze wereld. Ja, en dat doet hij. Dat doet hij wanneer hij ons zijn naam toebetrouwt. In zijn woord, in de openbaring van het leven, terwijl ik door Christus Jezus is. Wanneer hij ons het binnenste van zijn gedachten laat zien. Want die naam van God, die is nooit schoner geopenbaard dan in Jezus Christus. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En nu heeft God ons die openbaring geschonken. We hebben het vanavond op dubbele wijze. We hebben het in het sacrament, waarin God zijn naam voor ons aller oren uitroept en schrijft en openbaart. De ik zal zijn die ik zijn zal. O, let toch eens op. Als uw hart vaak twijfelt aan de waarheid van het christelijk geloof, laat dan alleen uw verstand maar even dit bedenken. Nu is al vanaf de dagen van Abraham het verbond, dat genadeverbond, in teken en zegel getoond, betekend en bevestigd. Al de machten van de Satan, van de wereld, van de goddeloze mens, hebben al tegen die naam en dat verbond opgestaan. En dan mogen we het vanavond nog bedienen. Is dat op zichzelf al geen wonder? Is dat geen wonder dat God is de ik zal zijn. Die ik zijn zal. Dat wij nou met onze kinderen datzelfde verbond mogen weten. Dat wij daar kennis van mogen dragen. Dat we daar het teken en het zegel van mogen ontvangen. Is dat op zichzelf al geen wonder? Welke menselijke wetten hebben er honderden jaren, duizenden jaren bestaan. Die wet van onze God, die wet van zijn verbond, die wordt ook onder ons nog gehouden. Is dat nou niet groot? Is dat niet om klein onder te worden? Is dat niet om te zeggen, ja Heere, dat zijt ge. De ik zal zijn, die ik zijn zal. Uw naam, worde geheiligd. De Heere wil daartoe het gebed van zijn kinderen inschakelen. En dat is ook het voorrecht van een kind. Want welk kind komt niet op voor de eer van zijn vader? Welk kind zal niet met een brandend hart zijn aangedaan wanneer zijn vaders eer door het slijk gesleurd wordt? Wel nu, dat zijn nog maar aardse vaders. Waar Jezus van zegt dat het zondaren zijn. Dat we boze vaders zijn. Maar nu die hemelse vader. Die goede tieren vader. Die milde zegenaar. Die nooit boos en die nooit verkeerd is. Die altijd goed en barmhartig en genadig en rechtvaardig is voor zijn kinderen. Die altijd voor ze zorgt. Die altijd het goede voor hen zoekt. Zou het kind de naam van zijn vader niet aangaan? Zou ons hart niet branden wanneer die naam ontheiligd wordt? O, het is menigmaal een blijk van geestelijke inzinking. Wanneer wij het hebben kunnen. Dat op terreinen van het leven die ook wij betreden moeten. De naam van God zo wordt aangetast. in het verlaten van zijn geboden, in het misbruiken van die naam, maar ook in het verachten van hetgeen hij ons voorgeschreven heeft. Wij hebben als kerk van Christus wel ernstig op onze zaak te letten, opdat we niet overrompeld worden, want het kwaad komt niet alleen van buiten. Het kwaad komt ook van binnen in de kerk. Als je het leest, hoe dat zelfs predikanten bezig zijn, om het woord van God, en daaraan is toch zijn naam verbonden, begrijpelijk te maken voor de verdorven reden van de mens, met het voorbijgaan van al die wonderen die God tot troost en tot redding van Sion daarin geschreven heeft, dat men het heilige woord van God verlaagt tot een menselijk boek met puur wetenschappelijke argumenten, is dat niet een aanranding van het werk van de naam van God? Al meer dan ooit hebben wij het nodig om met onze kinderen daarover te spreken en de gevaren te signaleren die rondom ons zijn in de wereld waarin we leven. O, laat ons toch niet alleen in het enge kringetje van onze eigen gedachten blijven ronddraaien. Daar is zo machtig veel te doen. Kinderen of ouders, ga eens met uw kinderen mee naar de scholen in uw gedachten. Leef daar eens met hun mee. Hoor daar eens met hun mee wat ze daar opgedist krijgen. De gesprekken die daar gehouden worden. Ga eens met uw kinderen mee naar deze grote wereld en hoor eens wat er al gezegd wordt over God en over zijn dienst en over zijn juk, over zijn wetten en over zijn inzettingen. En zie dan het grote gevaar, zie het toch. Doe uw ogen toch wijd open en laat het toch op uw harten wegen. Het gaat om de naam van onze hemelse Vader. Het gaat om de naam van God die Hij wil dat we heiligen zullen. Dat is, staat het, uw naam worden geheiligd, dat is, geef ons in de eerste plaats, of eerstelijk, dat wij u recht kennen. Dus tot de ware heiliging van Gods naam is nodig een recht kennen van God. Ja, dat zult u ook kunnen begrijpen. Wij moeten God eerst kennen om zijn naam te kunnen heiligen. Als je iemand niet kent, dan heb je ook geen liefde en geen respect en geen hoogachting voor hem. Wel nu, zo is het ook met onze God, die moeten we kennen. Die moeten we bevindelijk kennen. Dat is maar niet een kennis die we van onze ouders kunnen leren zonder meer. Dat is maar niet een kennis die de meester en de juffrouw ons bijbrengt. Hoewel God dit allemaal dienstbaar wil maken. Denk er goed aan, dat heb ik zojuist al gezegd. Dienstbaar wil maken aan de rechte kennis. Zo is dat toch allemaal die kennis niet waar hiervan gesproken wordt. Dit is een bovennatuurlijke kennis. Dit is een geschonken kennis. Dit is een kennis die door de Heilige Geest in ons hart gewerkt wordt. En deze kennis hebben we nodig om God waarlijk te heiligen. Zo kennen we God van nature niet, al waren we in de kerk geboren. En al zijn we van jongs af aan op de catechisatie geweest. En al hebben we altijd trouw op alle verenigingen meegeleefd om het woord van God te onderzoeken. Al zijn we opgevoed in een christelijk gezin bij uitnemendheid. Deze kennis, dat is een geschenk van God. Dat is door de werkingen van de Heilige Geest. Dat is een wonderlijke kennis, een verheven kennis. Dat is een kennis die van boven is. Deze kennis, die maakt ons begeerig om omgang te hebben met God. Zoals we in het natuurlijk leven wel eens zeggen tussen een jongen en een meisje, dat ze kennis hebben aan elkaar. Dat wil zeggen dat ze waardering krijgen van elkaar, dat ze elkaar gaan liefhebben. En dat ze nu ook gaan begeren om met elkaar te leven. Dat ze nu ook gaan begeren om samen één te zijn. Om samen op te trekken in dit leven, om tot een huwelijk te komen. En om zo samen als een enige door dit leven te gaan. Wel nu, enigermate kunt u die kennis van God ook al zo voorstellen. En die kennis die verwekt God onder het gehoor van het gepredikte woord. Wanneer het woord van God gepredikt wordt en God ons voorgesteld wordt in Jezus Christus, dan komt de Heilige Geest op een voor ons verborgen wijze en dan opent Hij de ogen, de blinde ogen, het gesloten hart. En dan kan het zijn dat we 10 of 20 jaar in de kerk gezeten hebben en altijd nauwkeurig geluisterd hebben naar de preek, maar dan die ene keer, toen hebben we het anders gehoord. Toen ging het woord van God voor ons open. Toen zagen we God werkelijk, in beginsel, zoals hij was. En toen beefden we voor zijn aangezicht. Toen schrompelde onze gerechtigheid ineen. Toen zagen we ons naakt en verloren voor God. Toen riepen we het uit, o Heere, behoud. Treed niet in het gericht, want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Toen smeekten wij van mensenhulp ontbloot, genade. O God, genade. Een wonderlijke kennis. En toch, hoe verschrikkelijk die kennis ook was. Die kennis die baarde toch in ons hart een begeerte om hem meer te kennen. Want dat is het wonderlijke van het ware werk van Gods geest. Al verschrikt Gods werk je nog zo. Al werpt Gods woord je ten neder. Al verdoemt dat woord je tot in de afgrond. Als het zaligmakend is door de hand van Christus. Door zijn heilige geest. Dan geeft die kennis ons toch een drang om naar God toe te kruipen. Dan vallen we toch met die kennis van God, hoe verschrikkelijk ook, voorover naar God. En dan beleiden we toch tegen zijn geboden gezondigd hem. Maar we smeken hem ook om verlossing van zonde. Want we zien toch dat we gelukzalig zouden zijn. Indien we in de gemeenschap met die God zouden leven. Indien we omgang met die God zouden kunnen verkrijgen. Wel nu, dat betekent het als er staat. Dat is, geef ons in de eerste plaats dat wij uw recht kennen. Dat is die rechte kennis die ons verootmoedigt voor God. En die ons ook aan God verbindt. Daarvan zegt Job, of een vriend van Job, gewen u toch aan hem en heb vrede. Heb toch omgang met hem. Daar zingt Psalm 25 van. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreverbond getoond. En nu dat geeft God. Daar staat, geef ons dat. Dan mogen we om bidden. Wij hebben het dus niet. Geef ons dat. Het is het werk van Gods geest in ons. Zo zie je het in Rut. En zo zie je het in Petrus. En zo zie je het in David. Hè? Rut zegt, Heere, waarom doet u dat aan mij? Ik ben toch maar een vreemde. En David die zegt, mijn huis is niet al zo bij God. Toch heeft u mijn verbond gemaakt. En Petrus zegt, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat is die echte kennis van God. Dat is die rechte kennis. Dat we uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke u almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Die rechte kennis van God, die doet ons God dus roemen en prijzen. Waarin? Wel, de catechisme zegt, in al uw werken, u in al uw werken. Dus niet de werken op zichzelf prijzen. Ach, dat lees je wel eens, prachtige gedichten, het prijzen van de werken God. Maar pas op dat men de eer niet rooft van hem die het alles gedaan heeft. Nee, daar staat, u in uw werken prijzen. En hoe kunnen we nu God in zijn werken prijzen? Nou, dan zegt bijvoorbeeld de catechismus, bijvoorbeeld de almachtigheid van God. En waarin komt die openbaar? Nou, in zoveel dingen, ook in de natuur. Als u buiten komt straks, dan ziet u het weer opnieuw. Is dat niet de almachtige kracht van God die de bomen doet bloeien en die de bloemen uit de aarde voortbrengt en die de vogelen doet zingen? Is het niet prachtig? Is het niet heerlijk? Is het niet de almacht van God? Wie weet niet uit alle deze dat de Heere het doet? De hemelen vertellen God zien en het uitspansel verkondigt zijn er handenwerk. De dag aan de dag stort overvloediglijk sprake uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap Gods almacht. En Gods wijsheid, ook Gods wijsheid, is het geen wijsheid van God. Dat de wintertijd weer voorbij gegaan is. Dat de lente gekomen is. Dat de zomer genaakt. Dat het nuttig koren begint te groeien. Om mens en dier te voeden. Is het niet de wijsheid van God dat hij het al zo gemaakt heeft? En de goedheid van God. De goedheid die uitgestrekt is op al zijn werken. Hij zegent mens en beest en doet zijn oog nooit vrucht rusteloos vergen, is God niet goed. Hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. En hij regent over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Nou, dat is op het terrein van die algemene genade. En dan spreekt de catechismus ook verder over het terrein van de genade, van de bijzondere genade. En dan zegt hij bijvoorbeeld ook, o prijst God in zijn gerechtigheid. Dat is de straffende gerechtigheid, de wrekende gerechtigheid. De gerechtigheid die zich tegen de zonde keert. Prijst God dat hij Christus voorgesteld heeft tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, van zijn gerechtigheid. Prijst ook die God die het oordeel in hem deed wederkeren. Ons tot gerechtigheid die in Christus ons ten goede is. Een bevrijdende gerechtigheid. Of is God niet waard daarin geprezen te worden? Als je Christus ziet, als het lam God, als je met je betraande ogen opblikt naar de gebroken man van smarten, is het niet goddelijk? Is het niet heerlijk en zalig? Is het niet tot een blijdschap die de wereld niet kent en die het hart doet opspringen van vreugde in de Here, wanneer we de ritselingen des geestes mogen bemerken en God de dorre akker van ons leven gelijk hij het in de natuur doet bevochtigd met de dauw van zijn dierbare geest. En uit onze ellende worden opgehaald. Ja, ik heb het straks nog even gezegd. Waar de dichter zegt, ik was uitgeteerd. Zo kan het toch immers in ons leven zijn. Dat we uitgeteerd zijn. Geen lust en geen zin en geen hart meer om God te dienen. Net als Israël tussen de bakovens van Farao. Geen hoop meer dat het anders worden zal. En dan komt God. Dan zegt de dichter, maar hij zag op mij neder. En als hij ons de geheimen van die godsopenbaringen gaat verklaren. Dat hij nu zijn eigen zoon verlaten en verstoten heeft in de dood. Om ons als zijn lieve kinderen te kunnen aannemen. Is dat niet om hem daarvoor eeuwig te loven en te prijzen? Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. Dat is die genade Gods die onder andere uitkomt in het horen van ons gebed. Wanneer we als een zondaar kermen aan zijn voeten. Geen waardigheid in onszelf hebben, het leven verbeurd hebben, alles verknoeid hebben. Zijn weldaden verzondigd hebben, ook die genade weldaden die hij ons geschonken heeft. Alles weer erdoor gebracht. Weer net als die verloren zoon, zulk een verlorene in een vreemd land. Dat hij tot ons komt en in zijn barmhartigheden tot ons zegt. Gij lieden wel hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Dat zijn barmhartigheden en zijn ontfermingen dan toch over ons zijn. Is het niet om God eeuwig voor te loven en te prijzen? En dan zijn waarheid. Die waarheid dat hij niet in zijn trouw en in zijn genade en in zijn liefde achterblijft. Maar dat hij bevestigt hetgeen hij gesproken heeft. Dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Oh, dat wil wat zeggen. Dat wil wat zeggen voor mensen die 1000 keer hun voornemens laten varen. En die telkens weer de Heere verdriet aan doen met hun zonde en ongerechtigheden. En die dieswegen telkens weer hun hoofd in het stof buigen en zeggen, Heere, nou heb ik het weer verknoeid en nou heb ik het weer verzondigd. Kan het nou nog? Kan er nog een kruimtje van de tafel vallen? Kan er nog een verlorene bij? Kan er nog een zondaar gezaligd worden? En dat dan de mond der waarheid geopend wordt, die zegt, het zal me nooit berouwen. Hetgeen dat ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Is dat niet om eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen? Wel nu, de catechismus noemt er natuurlijk maar enkele. Hij zou dit met tientallen kunnen uitbreiden. Maar het zij genoeg, als deze slechts onder onze aandacht gebracht zijn. Waaruit zijn gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaar schijnt. En dan hem daarom heiligen, roemen en prijzen. En tenslotte, daarna ook, dat we al ons leven, gedachten, woorden en werken, zo schikken en richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasten, maar geëerd en geprezen worden. nu ook dus een leven tot zijn eer. En dan wordt ook in de catechismus de eerste genoemd, daarna ook dat we al ons leven, hè, hier wordt gedoeld op het hart, dat we met ons hart en dan ook de uitgangen van het hart in gedachten, woorden en werken, zo schikken en richten. Dus eerst ons hart. Hier hebben u het, God ziet het hart aan. Dus niet eerst de takken, maar eerst de boom, onthoud het. Altijd weer opnieuw. Eerst moet ons hart veranderd worden. En dan veranderen ook onze daden. Het moet van binnenuit komen. En dat doet God ook. Wanneer hij met zijn lieve geest in ons werkt, dan begint hij van binnen. Oh, dan kan het soms zijn dat onze voeten nog vastzitten in Sodom. Gelijk Lots voeten vastzaten in Sodoms poort. Maar hij kwelde zijn rechtvaardige ziel in die goddeloze stad. Dan wordt toch reeds van binnen de breuk gemaakt. En dan wordt toch van binnen reeds de scheiding voltrokken door die werkingen van de geest. En al kunnen we dan menigmaal vanwege de zwakheid van ons vlees, en al durven we niet vanwege de overmacht van de vijand, om naar de begeerte van ons hart te leven. Maar wat is het dan groot als God het hart aanziet. O nee, ik bedoel dit niet als een vrijbrief om het niet zo nauw te nemen, als het dan in je hart maar goed is, juist niet. Maar ik wil hiermee een riem onder het hart steken van de zulken die zoveel schreien omdat ze geen volkomen geloof hebben. Omdat ze zich nog als zulke gebondenen voelen aan de zonde en aan de wereld. Hij laat nooit varen de werken zijn in handen. Dat we nu ook met ons hart, vanuit ons hart, onze gedachten, onze woorden en onze werken zo schikken en richten. Daar wordt op een werkzaamheid geduid. Een secure werkzaamheid. Schikken en richten. O, dat gaat niet vanzelf, wil de onderwijzer zeggen. Daar is oefening voor nodig. Gedurige inspanning van al je krachten. Dat is een dode van je leden die op de aarde zijn. Schikken en richten. Zoals een boogschutter moet leren met zijn boog en met zijn pijl om te gaan. En die pijl te schikken op zijn boog. En die pijl te richten naar het doel. Hij heeft misschien al 1000 keer geschoten. Maar nu steeds meer. Steeds nauwkeuriger. Steeds meer in het hart van de roos. Dat is het werk van die boogschutter. In de stam van Benjamin waren er zulke boogschutters. Die hadden geleerd te schikken en te richten. Zodat ze raken konden tot op een haar. Zodat ze het niet misten, staat er in het woord van God. Nou, zo zijn er ook van die geestelijke boogschutters. Die in deze goddelijke handeling bekwaamd worden. Door het gedurig gebed. Om nou zo ons leven, gedachten, woorden en werken te schikken en te richten. Altijd maar bezig zijn in het woord van God om te vragen: Heere, wat moet ik nou doen? Hoe moet ik de pijl nu aanleggen? Hoe moet ik hem richten op het juiste doel? In mij is geen kracht, Heere. Help me. Stuur mijn hand, stuur mijn hart. Stuur mijn verstand en bestuur mijn voeten. Laat ik leven tot uw eer. Schikken en richten. Dat uw naam om ons het wil niet gelasten, maar geëerd en geprezen worden. Dat kan dus ook. Om Gods naam om ons het wil gelasten. Al lasteren wij zelf dan die naam niet. Dan kan Gods naam toch om ons het wil gelasterd worden. En wanneer wordt Gods naam om ons het wil gelasterd? Wel meest wanneer we schijnchristenen zijn. De naam van God wordt nooit meer gelasterd dan omwille van die mensen die naar de kerk gaan. En die het maandag verloochenen. En die het dinsdag met hun leven precies ondersteboven schoppen. Wat ze zondags met hun naar de kerk gaan voor de wereld beleden hebben. Want de wereld kijkt naar uw daden. God kijkt naar uw hart. Maar de wereld kijkt naar uw werk. En dan kan je 1000 keer zeggen dat je een kind van God bent. En je kan 1000 keer zeggen dat je hoopt uit genade zalig te worden. Maar als je leven er niet naar is. Als je werken er niet naar zijn. Dan zal de wereld God lasteren. Door uw werken, door uw leven, door uw woorden, door uw daden. En daar moeten we God niet voor over hebben. De liefde Gods moet ons hart vervullen zo, dat we eer van alle schepselen ook van onszelf afgaan. Dat we zo bezig zijn om onze daden te schikken en te richten. Dat we in alles vragen, niet in de eerste plaats, Heere, hoe kan ik gauw rijk worden? En hoe kan ik het meest geëerd worden? En hoe kan ik tussen alle klippen doorzeilen zonder schade? Christus heeft niet beloofd dat je zonder kleerscheur in de hemel zal komen. Hij heeft beloofd dat je verbroken, gekneusd, ellendig, krom, verdrukt, zuchtende en biddende door het leven zal gaan. En hij heeft je beloofd dat hij straks de tranen van je aangezicht zal afwissen. Maar dan zal je ze hier leren schrijven. Dat heeft hij beloofd. Wel, nu hebben we het er niet voor over. Is God het niet waard? Oh, ik weet. Als die naam des Heren in Christus Jezus dierbaar wordt in uw leven. En die glans van zijn vriendelijk aangezicht uw duister hart bestraalt. Dan heb u er alles voor over. Dan zei je, Heer, hier ben ik. Wat moet ik doen, zeg het maar. Is het tot mijn schade, is het tot mijn oneer. Als uw naam dan maar verheerlijk wordt. U kent de spreuk van Luther. Als Christus maar leven, dan kan Martinus sterven. Zei Luther, laat het zo ook zijn in ons leven. Ja, waarachtig het is zo. Wanneer de drijving des geestes in ons hart ervaren wordt. En de kracht van Christus opstanding tot nederwerping van de zonde. In ons leven geopenbaard wordt, dan zullen we ook onze daden ons zo schikken en richten, dat de naam van de Heere om ons het wil geëerd en geprezen wordt. Dat de vijand moet zeggen, ja, ik mag hem niet, ik haat die vrome, maar ik moet toch bekennen, dat hij in waarheid wandelt voor zijn God en tegenover zijn naam. En dan zullen we alles wat we om Christus wil hier moeten missen. Dat zullen we honderdvoudig weder ontvangen. En in het toekomende het eeuwige leven. Amen. Heren, dat zijn de gaven die gij uitdeelt. Die gij meegenomen hebt om uit te delen onder de mensen. Dat we uw beeld zouden mogen vertonen op de aarde. En door uw geest bekwaamd zouden worden om tot eer van uw groot en heilige naam te leven. Heere, laat dat koninkrijk leven in ons hart. Laat de eer van die naam ons boven onze eer uitgaan. Dat we die zouden zoeken, want dan heb u gezegd, die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Laat het ook tot troost zijn, Heere, van al degenen. Die diep in hun hart die naam begeren te eren, omdat gij het daarin gelegd hebt. Maar die nog zoveel ongelijkvormigheid en onbekwaamheid daarin vinden. In hun eigen hart, in hun huis, in de plaats, op de plaats waar u zich te werk stelt. Dat ze zeggen moeten, o God, reken het ons niet toe, we zouden in het gericht niet kunnen bestaan. Heren, dat we dan in kinderlijke gehoorzaamheid steeds meer zouden bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Geef het ons, Heer. We hebben het niet. Maar als u het geeft, dan zullen we het volbrengen. In uw kracht, dan zal uw naam geëerd worden. En dan zal onze ziel daar in de zalige troost mogen ontvangen u. En in de dag der eeuwigheid. Ga u zo met ons naar huis. Ga met ons de week in. Beveilig en bewaar ons. Dek ons onder uw vleugelen. Zegen ons en onze kinderen. Doe uw koninkrijk met kracht komen. Ook in het hart van onze kinderen. Zegen u daartoe het onderwijs. Dat gegeven wordt op de scholen, op de verenigingen en op de catechisatie. Laat het zo mogen zijn. Dat die hand vol koren vrucht voet zou brengen. Waar uw naam in verheerlijkt en onze ziel in gezaligd werd. Bedek ons zo onder uw rechterhand. Waarmee ge de vijand verdrijft en uw volk bewaart. Hoor ons en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 99, het 8e vers. Geef dan, eeuwig Heer, onze God en Heer. Klim tot Sion, toont eerbied waar hij woont. Waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Heilig toch en te eren is de Heer der Heren. Het laatste vers van Psalm 99. Thank you. gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.